Welkom op de podcast van Goesting. Het is een podcast die gaat over identiteit, persoonlijk leiderschap, jobkeuzes en ondernemerschap. Vandaag gaat het gaan over conflictmijdendheid, het is een troef en een valkuil. Waarom deze podcast? Het is eigenlijk een topic dat voor mij enorm herkenbaar is. Ik zit er ook echt middenin. Waarom? Ik heb conflicten eigenlijk heel lang gemeden. Ik heb er ook heel veel last van gehad, van die conflictmijdendheid. En ik heb er de laatste jaren enorm hard aan gewerkt om hier anders mee om te gaan. En ik moet ook wel toegeven, ik ben al een heel eind verder. Ik heb er al enorm veel uit geleerd, maar ik ben er ook nog niet helemaal. Omdat ik ook wel merk dat het echt iets is, dat zit in je bakje niet mee. En ja, dat krijg je er ook niet zomaar uit. Dat hoeft ook niet. Maar dat maakt wel dat het voor mij wel een proces is om daar echt aan te werken. Maar het is een proces dat ook wel enorm veel energie geeft als je daar echt aan werkt. Omdat het ook wel echt zijn vruchten afwerpt. En daarom wou ik ook deze podcast maken. Omdat ik echt merk met heel veel klanten, maar ook op Instagram, dat er heel veel reacties gekomen op dit onderwerp. Dat er ook heel veel nood aan is. En ik ga deze aflevering doen echt vanuit een ervaringsgerichtheid. Dus het is geen alomvattende waarheid of zo. Ik ben geen coach die 100% gespecialiseerd is in conflictmijdendheid. Dus ik ga het zo goed mogelijk proberen te onderbouwen. Maar haal er voor jou uit dat vooral het beste resoneert. Want het zou kunnen natuurlijk dat er een aantal zaken niet aan bod gaan komen. En dat is ook oké, want ik ga het echt vanuit mezelf proberen doen. Goed? Alright, om te beginnen een aantal thema's dat we gaan bespreken. Enerzijds gaan we kijken naar wat is conflict en conflictmijdendheid. Dan gaan we kijken naar waarom is dat een troef en waarom is het een valkuil. Dan gaan we ook kijken naar hoe kun je dat ontdekken van waar dat je conflictmijdendheid komt en wat kun je eraan doen. Dus de structuur van mijn podcastafleveringen zijn altijd een beetje hetzelfde. Wat is het en wat kun je eraan doen? Alright, waarom? Ja, ook omdat, wat is het? Het is allemaal goed en wel dat je dan weet wat dat is en hoe dat komt en zo. Maar als je dan ook niet goed weet hoe dat je daarmee kunt omgaan, dan kun je daar ook niet aan werken. En ik vind het net super belangrijk in mijn podcast dat je er echt mee aan de slag kunt, zodat je ook gewoon als persoon kunt groeien. Voilà, eerste deel. Wat is een conflict en wat is conflictmijdendheid? Eigenlijk, theoretisch gezien, is een conflict een tegenstrijdig belang of een tegenstrijdig doel. Dus je hebt een meningsverschil met iemand, of je hebt een andere doelstelling dan iemand anders, of je hebt misschien ook andere waarden, andere noden enzovoort. En dat is eigenlijk ook heel normaal, want we zijn allemaal uniek. En iedereen heeft ook andere waarden, heeft ook andere noden, andere doelen enzovoort. Maar conflictmijdendheid gaat dan wel ontstaan als je een bepaald meningsverschil of een bepaalde confrontatie zeg maar uit de weg gaat gaan. Bijvoorbeeld, stel je wilt niet afgewezen worden door anderen. Of je wilt iemand niet teleurstellen. Of je vindt het moeilijk als iemand boos op je wordt. Je wilt de anderen niet verliezen. Je wilt geen bruggen opblazen. Dat is voor mij een dat mij heel hard heeft tegengewerkt de laatste jaren. Ik wou geen bruggen opblazen. Ik ga daar zelfs nog op terugkomen. Je bent bang voor de reactie van andere mensen. Je bent bang voor ruzie. En je kunt ook moeilijk omgaan met spanning en confrontatie. Voilà, voelt voor jezelf eens een beetje aan waar dat je u in herkent. Je zult u misschien niet in alle oorzaken herkennen, maar zeker wel in een paar. Alright, er zijn ook twee soorten conflictmijdendheid. Enerzijds heb je zo wat het toedekken of het sussen zo. Je zult dat misschien herkennen. Dat is eigenlijk dat je zo doet alsof dat eigenlijk allemaal niet zo erg is en je laat het dan zo wat voor wat dat het is. Dat enerzijds. Anderzijds heb je ook het ontlopen of het vermijden. En wat wil dat zeggen? Dat je eigenlijk steeds begint over een nieuw onderwerp. Je gaat het gesprek over iets anders laten gaan. En bijvoorbeeld dat je zegt van, oké, laten we het gewoon even over iets anders hebben. Het is goed zo. Het is goed geweest. Of het is oké, laat het gewoon hangen. Laat het gewoon zo. Dan ga je eigenlijk een stukje gaan vermijden. Goed? Dan, enkele voorbeelden misschien vanuit mezelf, hoe dat zich bij mij heeft geuit. Heel praktischer de voorbeelden, dan kun je misschien die theorie een beetje beter omzetten. Bijvoorbeeld, vroeger zat ik op een etentje en ik wilde dat misschien niet als eerste doorgaan, terwijl dat ik misschien wel zin had om door te gaan, maar ik deed dat niet omdat ik geen zin had in reacties. Dat was wat ik toen dacht, maar als ik nu ga kijken naar die laag daaronder en nu dat ik daar ook al wat meer bij ben bezig geweest, dan weet ik eigenlijk ook dat dat eigenlijk ging over een soort van angst voor afwijzing. Hè? Dat je Ja, dat je bang bent dat ze je misschien niet leuk gaan vinden. Voor mij was dat een beetje bang dat ze mij flauw gaan vinden. Of zeg die zo vroeg naar huis. En ik had er eigenlijk geen zin in. Dus dat was voor mij ook een soort van conflictmijdendheid. Ik heb ook een voorbeeldje van onlangs. Een paar vrienden die dit gaan horen gaan heel hard lachen. Want die waren met ons mee op vakantie, nu in juli. En ik was met een vriendin, we waren met allemaal op de markt, maar ik was met een vriendin aan de nougatkraam gestopt. En daar waren van die mega grote nougat, ja, hoe moeten we dat noemen, taarten of vormen of whatever. En we hadden een stuk besteld, maar we hadden eigenlijk helemaal niet naar de prijs gekeken. Maar ja, die prijs dat was zo per 100 gram, dus je kon eigenlijk helemaal niet inschatten wat dat een nougatstuk zou kosten. En die persoon die snijdt daar een stuk van. En die vraagt aan ons van, is dat goed zo? En wij zeggen ja, maar van de bovenkant had hij eigenlijk maar een klein stukje, maar die heeft dat eigenlijk naar beneden toe super breed uitgesneden. Waardoor dat dat eigenlijk een gigantisch stuk nougat was geworden. En ik zei nog tegen die vriendin van, amai, zeg, dat gaat wel wat kosten. Dat gaat zeker zo 30, 40 euro zijn of zo. En ineens zegt die gast die prijs. En dat was 160 euro. Echt waar. 160 euro. Wij zakten echt door onze knieën. Ja, en het ding was, ja, je voelt mij al aankomen. Ja, ik ben super conflictmijdend. De vriendin die erbij was, ja, die vindt dat ook een beetje moeilijk. En wat ik wel heb gemerkt, is dat ik wel durfde te discussiëren met die man. Dat ik wel kon zeggen van, allee, dat is helemaal niet oké. Je hebt dat helemaal niet goed afgesneden. Of ik wil, kom maar de helft betalen. En dat kon ik wel zeggen. Maar ik merkte ook, ja, zelfs een helft wil ik daar niet voor betalen. Want dat is gewoon echt marginaal veel geld voor een stukje nougat. Oké. Met alle respect natuurlijk voor mensen die dat maken, maar dat was gewoon super duur. En, dus ik voelde wel, ik kan wel discussiëren, maar wat ik niet heb gedurfd, is dat stuk niet te kopen. Voor mij was dat ook een beetje, ja, ik voelde mij ook zelf wel wat verantwoordelijk, omdat wij ook wel dat stuk hadden laten afsnijden. Maar dan kwam Alex. Alex is een vriend ook die mee op vakantie was. En die ging gewoon los die confrontatie aan en die zei heel kordaat en heel kort van, ja, we gaan dat stuk gewoon niet kopen. En die kous die was af. Maar wij hadden daar met twee al 10 minuten gestaan. De mensen waren kei boos en ik voelde ook dat dat, ja, het niet kopen was voor mij misschien ook weer wat te veel. Ik had wel een stuk willen kopen. Maar ik merkte ook dat die dan boos waren. Dat ik erop keihard in mijn kleren. Bij die vriendin ook. Maar ja, maar bij die vriend, ja, die had er eigenlijk helemaal geen last mee. Die kon dat ook heel rationeel bekijken. En op dat moment merkte ik ook wel echt wel van, oké, okay, er zijn wel gradaties waar ik merk dat ik dat nog wel heel moeilijk vind. Maar voilà, dat is eigenlijk een heel concreet voorbeeld. Wat is er nog een voorbeeld? Ik heb dat misschien zelf niet echt gehad, maar dat is wel iets dat ik heel veel tegenkom in de praktijk. En dat is bijvoorbeeld dat als je een nieuwe job hebt en dat je werkgever heeft gezegd van oké, als je nu start, krijg je dit loon en in december gaan we spreken over een salarisverhoging. En dat als het dan december is, er is niks van gesprek geweest, het wordt januari, er is ook geen gesprek geweest en dat je dat heel moeilijk vindt om er dan zelf over te gaan beginnen. En je gaat dat dan maar zo laten, omdat je zo wat schrik hebt voor zijn reactie. Of je zegt van, ja, ik moet mij toch nog een beetje bewijzen. Of de drempel is ook veel te hoog voor dat spannend gesprek. En eigenlijk gaat je het dan gewoon zo laten, terwijl dat eigenlijk niet de afspraak was. Dat is ook een vorm van conflictmijdendheid. Goed. Dus ik hoop met die voorbeelden dat voor u iets duidelijker is. Nu, waarom is of hoe kan conflictmijdendheid een troef zijn en hoe kan het een valkuil zijn? Om te beginnen, een troef. Het kan eigenlijk een persoonlijkheidstrek zijn die we vaak zien bij mensgerichte mensen. Als je mensgericht bent, dan ben je waarschijnlijk sterk in bemiddelen, empathie tonen, samenwerken, luisteren. Je bent eerder gericht op de relatie, je vindt harmonie belangrijk. En je wilt mensen ook niet kwetsen en je wilt geen bruggen opblazen. Ja, het zijn eigenlijk allemaal supersterke punten vanuit een goede intentie. Maar er is wel een keerzijde aan die mooie kant. Waarom? Omdat je eigenlijk zo gefocust bent op de andere persoon vanuit goede intenties, dat wel. Maar daardoor gaat je jezelf achteruit stellen of gaat je confrontaties uit de weg gaan. Om de anderen niet te kwetsen of nogmaals om geen bruggen op te blazen enzovoort. Enzovoort. Goed. Natuurlijk, als je bepaalde zaken niet gaat uitspreken, dan gaan die wel in je blijven zitten en dat gaat beginnen borrelen. Je kent dat misschien wel, je voelt dat misschien ook wel. In het begin is dat eigenlijk nog niet heel zichtbaar of heel voelbaar. Waarom? Ja, op het begin van relaties of op het begin van bepaalde situaties, dan geven we elkaar nog heel veel krediet, doen we nog heel veel voor elkaar. Maar er komt gewoon een moment waarop dat er ineens gaat uitkomen en dat ontploft. En het lastige is dat het er waarschijnlijk op dat moment ook veel harder gaat uitkomen dan dat je initieel bedoelde. Door bijvoorbeeld te zeggen van, ja, dat is altijd hetzelfde. Of je luistert nooit naar mij. En nu is het aan mij. En of ik moet het huishouden hier altijd alleen doen. Niemand helpt mij. Enzovoort. En je gaat eigenlijk veel oordelend gaan worden in uw communicatie. En mensen verschieten dan ook wel, omdat die zeggen van, maar ik ken u helemaal zo niet. Je hebt daar helemaal niks van gezegd. En hoe komt dat je dat dan nu ineens zo... En ja, je gaat mensen hebben die daar dan ook gewoon boos op gaan reageren, omdat die zoiets hebben van, van waar komt dat nu ineens? En eigenlijk, eigenlijk heb je zelf die verwachtingen van op het begin wel al gezet. En dat is iets wat we soms wel vergeten bij conflictmijdendheid, dat iets is dat vaak bij ons zelf begint. Ja? We gaan daar zelfs nog op terugkomen. Nu, wat kan nog een valkuil zijn, of toch wel een gevaar zijn misschien een beetje van conflictmijdendheid, is het kan ook je relaties gaan schaden. Waarom? Omdat je eigenlijk niet gaat zeggen wat er je op het hart ligt. En theoretisch weet jij ook wel dat het beste is om open te zijn, maar die drempel is gewoon te hoog voor je. Ik weet ook wel dat veel beter is om gewoon open te zijn, maar die drempel is gewoon hoog, waardoor dat je dat soms toch niet gaat doen. Weet wel dat door net je conflictmijdendheid, dat je net daardoor soms conflicten gaat veroorzaken. Dat is iets dat ik eigenlijk onlangs zelf heb ontdekt tijdens een coaching, want ik ben coach, maar ik laat mij ook wel coachen. Waarom? Dat ik dat gewoon super belangrijk vind om rond bepaalde thema's ook wel te werken. En ik had echt het gevoel, ik moet echt rond mijn conflictmijdendheid werken. Nu, wat heb ik nu ontdekt? Ik heb eigenlijk in mijn vorige twee jobs iets meegemaakt. In die zin dat die samenwerking eigenlijk niet super goed is geëindigd. En ik ben onlangs er pas achter gekomen waardoor dat denk ik, komt. Nu, in die samenwerkingen bij allebei, ik voelde echt, dat waren mensen waar ik ook wel veel respect voor had, de eigenaars. En ik wilde ook geen bruggen opblazen, ik wilde harmonie. Misschien wou ik ook wel dat die mensen mij graag hadden. Ik vind het ook moeilijk om te zeggen, deze, omdat dat iets is, dat je iedereen wilt graag gezien worden. Maar voor mij was dat misschien toch ook wel een vorm van een oorzaak van die conflictmijdendheid. En omdat ik zo gefocust was op die relatie en op die harmonie, ging ik eigenlijk niet altijd transparant zijn over wat ik echt wilde. Ik durfde dat eigenlijk gewoon niet te zeggen, omdat ik ook wel enthousiast was over hun projecten of over hun bedrijf. En ik ging daar dan in mee en ik meende dat ook wel. Maar misschien lag mijn prioriteit daar niet. En misschien voelde ik ook wel aan dat, ondanks dat ik wel enthousiast was, dat het misschien toch niet was wat ik naartoe wilde. En daardoor heb ik dan ook niet altijd dat open durven zeggen en heb ik ook wel daar misschien toch twee bruggen opgeblazen. Nu, natuurlijk, het is altijd een verhaal langs twee kanten. Hè? En ik ben ook iemand, ik moet dan ook weer opletten dat ik dat niet helemaal op mijn eigen ga betrekken. Maar ik heb toch wel ontdekt dat toch een groot aandeel is geweest van mij. Het is eigenlijk mijn coach die mij dat ook heeft gezegd van... Sophie, maar met mij heb je dat ook. En met mij zei ook, voel ik ook dat je niet altijd open bent, waardoor dat je misschien, door die conflicten, dat daarom ook herkenbaar is. En ik vond dat zo confronterend dat zij dat zei, want dat is enerzijds mijn coach, maar dat is ook iemand waar ik mee samenwerk in mijn loopbaancentrum. En het is eigenlijk doordat zij dat heeft durven benoemen, dat eigenlijk aan het licht is gekomen. Dat zijn dingen dat je vaak pas gaat ontdekken als je laat coachen. En dat is ook de reden waarom dat ik deze verhaal meegeef. Omdat we soms gewoon niet doorhebben hoe dat iets tot stand komt. En dan gaan we misschien heel snel de anderen gaan beschuldigen. Terwijl dat het eigenlijk grotendeels ook aan onszelf ligt. Of dat het ook wel een groot aandeel ligt bij onszelf. En dat is niet erg, maar je moet wel weten van waar dat komt. En daarom is coaching eigenlijk wel iets keigoed. Nu, wat kan nog een voorbeeld zijn... Dat is ook iets dat ik met een klant eens een keer heb besproken. Er was iemand en die had dan haar gevraagd om een bepaald project te doen, om samen te werken. Maar eigenlijk voelde zij langs alle kanten dat ze dat misschien niet wou doen. Maar ze durfde dat eigenlijk niet te vertellen, ze stond er eigenlijk helemaal niet mee achter. Dat was niet haar visie waar zij met haar bedrijf naartoe wou gaan. Maar ze was zo gefocust op, ik wil die anderen niet kwetsen of ik wil ook de juiste woorden vinden om die te vertellen, waardoor dat ze dat gesprek eigenlijk lang heeft uitgesteld. Ik denk dat het een paar weken was, ben ik zeker. Maar intussen heeft die persoon, ja, weet hij eigenlijk van niks en denkt hij van, oké, dat komt hier wel goed, of hoopt hij ook nog wel, of wacht hij op een antwoord. Maar als jij weet eigenlijk op de gina van, ik ga dat niet doen, en die persoon is eigenlijk aan het wachten, ja, is dat eigenlijk niet correct, want intussen kan die andere persoon ook helemaal niet zoeken naar een andere oplossing en ontneemt je die persoon eigenlijk ook de kans om zelf vooruit te kunnen gaan. En in dat opzicht is het ook wel heel belangrijk om te weten wat de impact ook wel kan zijn van je conflictmijdendheid. Goed. Dus ga altijd kijken van, wat is de impact op iemand anders dat ik conflictmijdend ben. Dat zie ik ook heel vaak in loopbaanbegeleiding. Hè. Mensen die bijvoorbeeld niet tevreden zijn over hun job of over een bepaalde situatie, maar dat die dat dan niet durven zeggen aan hun baas, bijvoorbeeld. Maar als jij niet spreekt, dan kun je ook je baas of je collega of wie dan ook, mocht je eigenlijk ook die persoon niks verwijten. Want als jij niet spreekt, dan kunnen zij ook niks veranderen aan een bepaalde situatie, omdat zij ook niet weten dat je daarmee zit. En dat is iets wat ik enorm veel hoor, want ik heb ook die teamleaders en zo, die zitten hier ook bij mij in coaching, en die zeggen dan ook vaak van, ha, maar... En ineens bij dat ontslaggesprek, dan zeiden die mensen van, ja, dat en dat, maar ik heb dat nooit geweten. Dus als ik dat had geweten, had ik daar iets aan kunnen doen. En oké, dat gaat ook aan andere dingen liggen, hè, want dat gaat ook liggen aan vertrouwen in het team, openheid, betrokkenheid enzovoort. Dus dat gaat zeker aan verschillende factoren liggen. Maar weet gewoon, of zij gewoon bewust, dat niemand iets kan veranderen aan een situatie als jij niet open bent over hoe dat jij je voelt of wat je nodig hebt. Goed. Oké, wat kan nog een valkuil zijn van conflictmijdendheid? Het zijn er veel, hè. Ja, ik moet zeggen, toen ik dat aan het voorbereiden was, dan vond ik het zelf wel een beetje confronterend om te merken wat de impact eigenlijk is van die conflictmijdendheid. Ik denk dat ik dat nooit door had, totdat ik mij daarop heb laten coachen en totdat ik ook deze podcast heb voorbereid. Dus in dat opzicht wel heel goed dat ik dat heb gedaan en misschien voor u ook wel goed om daar eens een keer over na te denken. Hè. Maar dus wat nog een valkuil zou kunnen zijn, is geïnterpreteerd voor iemand anders. Want jij gaat eigenlijk beslissen voor een ander van, ja, die gaat misschien slecht reageren, want bij mijn andere collega heeft hij ook slecht gereageerd, dus ik ga maar zwijgen. Maar natuurlijk, het is niet omdat die persoon in een andere situatie een bepaalde reactie heeft gegeven, dat hij dat ook gaat doen in uw situatie. En ten tweede, draait de rollen eens om, zou jij dat leuk vinden als iemand mee zit, als dat zit te borrelen in die persoon, maar die komt u dat niet vertellen, omdat die eigenlijk zogezegd al weet wat jij gaat zeggen? Ja, mijn reactie is dan van, ja, mensen moeten toch niet invullen voor mij wat ik denk of wat ik ga zeggen. Maar dat is eigenlijk wel een beetje wat er gebeurt. Hè. Dus probeer die rollen eens om te draaien. Want ook hier eigenlijk is het dan niet correct dat je voor iemand anders gaat interpreteren. Voilà, en dan nog een laatste. Het is eigenlijk ook niet zo goed voor je zelfvertrouwen en je respect voor jezelf. Waarom? Omdat je met dingen gaat blijven zitten die er niet uit geraken. Je gaat beginnen opkroppen, je gaat met gevoelens blijven zitten. En dat gaan ook dingen zijn die in je interne leven beginnen krijgen. Je gaat daar scenario's in beginnen maken. En je doet eigenlijk werk dat je eigenlijk helemaal niet wilt doen. Ja, dan gaat je daar ongelukkig van worden. Of als je onderbetaald wordt en je gaat daar niks over zeggen, dan gaat je daar ongelukkig van worden. Of je gaat daar gedemotiveerd door worden. En dat zijn allemaal zaken. Weet ook dat dat een enorme impact heeft op je zelfvertrouwen. Ik heb dat zelf ook wel echt gemerkt door bepaalde gesprekken echt wel aan te gaan met mensen of bepaalde dingen wel te doen, uit te spreken, voel ik ook wel echt dat dat enorm een impact heeft op gewoon, ja, hoe dat jij je voelt en hoe dat je relaties zijn met bepaalde mensen. Goed. Nu dat we toch even over over persoonlijkheid ook bezig zijn, ik had een vraag gekregen van iemand die had gevraagd of dat er een verband is tussen conflictmijdendheid en HSP. Zoals dat jullie weten, heb ik in een van de vorige afleveringen een podcast gemaakt over HSP met Sylvie van Bortel. Een supergoeie aflevering trouwens, heeft het ook heel, heel goed gedaan. En Ik had wel al een vermoeden van het antwoord, maar ik kon het niet helemaal goed onderbouwen. Dus ik heb even hulp gevraagd bij Sylvie vanochtend. En zij heeft mij daarmee wat geïnformeerd. Ik ga het erbij pakken. Dus wat is eigenlijk de link? Sowieso gaan HSP'ers conflicten misschien iets meer gaan vermijden. Omdat conflicten ook wel gaan zorgen voor extra stimulatie, extra prikkels. En dat in combinatie met dat mensen met HSP nood hebben aan harmonie, dat gaat maken dat ze van nature uit wel conflictmijdend zijn. Dus dat wel. Langs de andere kant zegt ze ook wel van het is ook wel niet zo zwart-wit, want dat kan zijn dat jij wel HSP hebt, maar dat jij van thuis uit bijvoorbeeld hebt meegekregen om bepaalde confrontaties wel aan te gaan, of omdat je ouders mensen waren die daar echt wel ook dat actief deden, dan gaat dat voor u ook iets zijn dat vertrouwd gaat zijn en gaat dat nu wel doen. Hè? Dus probeer dat niet zo zwart-wit te bekijken. Het heeft enerzijds te maken met persoonlijkheid, maar anderzijds heeft dat ook wel te maken met uw gezin van herkomst, zeg maar, hè? Wat je van thuis uit hebt meegekregen. Goed? Voilà, dat was het stukje over de voor- en de nadelen van conflictmijdendheid. Nu, hoe kun je ontdekken van waar dat die conflictmijdendheid komt? Ik heb er juist al een klein stukje besproken, maar zoals dat ik er juist al zei, het kan te maken hebben met persoonlijkheid. Dus als je iemand bent die heel harmonieus is, mensgericht en empathisch bijvoorbeeld, dus dat is een stukje herhaling. Maar het kan ook gelinkt zijn met je gezin van herkomst. Hè? Dat is wat ik er juist ook zei, van hoe ben je opgevoed? Als je van thuis uit altijd hebt gezien of je hebt geleerd dat je ouders confrontaties uit de weg gingen, is dat iets wat je ook gaat beïnvloed hebben in je ontwikkeling. Hè? Maar als jij van thuis uit ook gewoon bent om bepaalde conflicten op te zoeken, of je hebt gezien waar dat bijvoorbeeld discussie heel centraal staat, en dan zeg ik heel bewust geen ruzie of conflict, maar bepaalde discussies, het uiten over meningsverschillen, heel open zijn, dan gaat je daar waarschijnlijk als persoon ook wel minder last mee hebben. Ja, dus maar dat is met alles zo, hè? Je gezin van herkomst, daar zit eigenlijk enorm veel informatie in over wie dat jij ook nu bent op vandaag. Goed? Wat ook niet onlogisch is, hè, want je wordt ook opgegroeid in een bepaalde situatie, in een bepaalde omgeving. Je hebt bepaalde waarden meegekregen van thuis uit. Je hebt bepaalde overtuigingen gekregen van thuis uit. Wat dat gaat maken, dat je persoonlijkheid ook wel heel hard van daaruit gevormd wordt. En dat is een beetje het nature-nurture verhaal. Nu... conflictmijdendheid is ook wel heel sterk gelinkt aan belemmerende gedachten. Belemmerende gedachten zijn bepaalde zaken die dat je denkt en dat zijn dingen die je gaan saboteren, hè? Bijvoorbeeld. Stel dat je denkt of je hebt de gedachte, ja, die andere die gaat zo over mij heen lopen. Ja, als ik dat denk, van een ander gaat zo over mij heen lopen, dan maak ik mijn eigen eigenlijk al klein. Of dan ga ik eigenlijk al iets uit de weg gaan, want ik wil helemaal niet dat iemand over mij heen loopt. Hè? Of bijvoorbeeld, wat gaan die dan over mij denken als ik dat zeg? Ik kan wel zwijgen, dan kan er niks gebeuren. Of ik heb helemaal geen zin in ruzie en daarom een gesprek ook niet aanknopen. Of, en dat is ook iets, een reactie van iemand op Instagram die zei, ik heb de gedachte van ik ga mij niet zo vlot kunnen uiten als iemand anders. Maar als ik al denk van ik ga mij niet zo vlot kunnen uiten als iemand anders en ik neem dat ook aan als waarheid, ja... dan ga ik ook vinden dat ik helemaal niet vlot ben en ga ik ook gaan zwijgen. En dat is een beetje het gevaar van belemmerende gedachten. Hè. Dat zijn dingen, dat zijn echt uw zelfsaboteurs. Als je die gedachten als waarheid gaat aannemen. Hè. Wat bedoel ik daarmee? Als je bijvoorbeeld denkt, ik ben niet leuk genoeg, of ik ben flauw, of ik ben niet slim genoeg, en je gaat dat ook aannemen als waar, dan gaat je daarop handelen. Hè? Want als ik al denk van, ja, ik ben niet slim genoeg, dan is de kans groot dat ik die bepaalde cursus toch niet ga doen. Of als ik zeg van, of als ik denk van, ja, die andere is slimmer als mij, of die andere is beter als mij, dan ga ik ook daar anders op gaan handelen. En dat is kei jammer. Dus wees je ook bewust dat het soms maar gedachten zijn. Weet dat een gedachte is niet gelijk aan wie dat jij bent. Hè? Het is niet omdat jij je soms schuldig voelt, dat jij schuldig bent. Het is niet omdat jij soms denkt dat je niet slim genoeg bent, dat je niet slim genoeg bent. Hè? Dus ga echt bij jezelf eens kijken, denk ik dit of weet ik dit? En dat is een enorm groot verschil. Cool. Ik kan hier nu niet heel veel dieper op ingaan, want dat is eigenlijk stof voor een hele nieuwe podcast. Misschien moet ik dat wel eens doen, want die belemmerende gedachten, ja, dat komt heel vaak voor. En dat heeft ook een hele grote impact op ons gedrag en hoe dat wij dingen gaan doen. Goed? Maar dus, wat je hier, als, ik ben al heel blij als je hieruit kunt halen dat je je bewust kunt zijn van bepaalde gedachten en dat je weet dat gedachten je ook kunnen saboteren. Als je dat weet, dan zou je ook in een gesprek kunnen zeggen van oké, ik heb de gedachte dat ik mij niet zo vlot ga kunnen uiten als die andere persoon, maar ik kan dat toch proberen. Want als ik het niet probeer, dan weet ik het ook niet. Of ik ga die cursus toch proberen, want als ik het nooit probeer, dan ga ik zo altijd zitten met je wat als of had ik maar en dat wil ik ook niet. Dus laat je gedachten ook zijn en ga daar rondwerken. Je moet ze niet onderdrukken, want als je iets onderdrukt, dan komt dat gewoon daarna als een boemerang terug in je gezicht. Dat wel, dus let daar wel op. Maar laat je gedachten er zijn, accepteer die ook en ga dan, je kunt wel kiezen om een andere weg te pakken. Goed? Alright. Dan, we hebben even gekeken van conflictmijdendheid, van waar dat zou kunnen komen. Het kan gaan, dat heeft een stukje te maken met persoonlijkheid, gezin van herkomst, maar het kan, de belemmerende gedachte gaat daar ook impact op hebben. Er zullen ongetwijfeld nog wel andere zaken zijn, maar dat zijn de drie waar ik nu het eerste aan dacht. Voilà, en dan nog een belangrijk stuk. Wat kun je daar nu aan doen? Je gaat dat niet zo graag horen, wat ik nu ga zeggen, maar praat, praat, praat. Babbel erover, spreek je uit. En dat gaat je allergrootste challenge zijn. Er is helaas niet iets anders, maar ik ga nu wel wat tips geven over, wat meer kader geven over hoe dat je dat kunt doen. Goed? Alright, om te beginnen. Je hebt eigenlijk zoiets als subassertiviteit, assertiviteit en agressiviteit. Ik ga dat even uitleggen. Subassertiviteit, dat betekent dat je iets niet gaat doen of niet gaat zeggen ten koste van jezelf. Dat is een klein beetje ook wel wat we zien terugkomen in die conflictmijdendheid. En wat merken we? Dat als mensen subassertief zijn, dan zien die assertiviteit eigenlijk als ik moet nee zeggen. Maar dat is niet helemaal zo. Hè? Assertiviteit, dat gaat er eigenlijk over dat je open bent over wat je voelt, wat je nodig hebt en wat je verwacht. En dan heb je agressiviteit en dat is ronduit nee zeggen, met de hand op tafel kloppen, confrontaties echt heel actief gaan aangaan, ruzies aangaan. En dit is vaak het beeld dat subassertieve mensen hebben over assertiviteit. Terwijl het beeld dat ze hebben is geen assertiviteit, maar dat is agressiviteit. En daardoor schrikt dat ook enorm af. Als je op internet gaat zoeken en je gaat zo zoeken naar zo van die websites, 10 tips voor assertiviteit, dan ga je vaak zien, je moet gewoon nee zeggen. Maar, pardon, als het zo gewoon was, ja, dan had ik het ook al gedaan. Het is niet zo gewoon, zo werkt dat ook gewoon niet. Ik kan wel zeggen van, nee, ik ga dat niet doen. Maar als ik aan Sophie zijnde dat op die manier ga zeggen, ja, één, dat is helemaal niet mij. Dat is helemaal niet hoe dat ik wil communiceren met mensen. En mijn boodschap gaat ook gewoon helemaal niet overkomen, omdat mensen dat totaal niet, dat dat ook helemaal niet past bij wie dat ik ben. Maar dat is ook geen assertiviteit. Assertiviteit is dat je open bent over wat je voelt, wat je nodig hebt en wat je verwacht. Er is een mooier woord voor assertiviteit en dat is asserlief zijn. Mooi, hè? Maar dat als er lief zijn, de volgende puntjes, dat heeft daar eigenlijk allemaal mee te maken. Want probeer ten allen tijde te communiceren vanuit jezelf. Want als je mensen gaat beoordelen of je gaat zelf iets interpreteren, daar loopt het mis. Want dan ga je bijvoorbeeld zeggen, ja, je bent altijd te laat, of jij doet nooit iets, of jij doet nooit een afwas. En eigenlijk is dat een soort van agressiviteit. Waarom? Omdat je een ander gaat beoordelen. En vanaf dat je iemand gaat beoordelen, dan moet er eigenlijk bijna zeker van zijn dat die een ander defensief gaat reageren op u. Niet omdat dat een slechte persoon is, want dat gaat dan misschien uw perceptie zijn van zeg, doe eens kalm. Nee, dat is geen slechte persoon, maar dat komt omdat jij niet juist hebt gecommuniceerd naar die persoon toe. Ja, want als iemand aan mij zegt van jij bent altijd te laat of jij doet nooit iets, ja, dan ga ik ook super defensief zijn en zeggen van ik was vanmorgen wel op tijd of ik was maar 1 keer te laat. En eigenlijk zijn die punten helemaal kwijt. En dat komt omdat je gaat communiceren vanuit een oordeel en niet vanuit jezelf. Hè? Wat zou je dan kunnen doen? Dus wat kunnen wel doen? Spreek vanuit jezelf, maar hoe doe je dat? Bijvoorbeeld, spreek vanuit wat je ziet en wat je weet. Bijvoorbeeld, ik heb gemerkt dat vanochtend de afwas er nog stond, terwijl dat we hier wel iets over hadden afgesproken. In plaats van, jij doet nooit een afwas. Ja? Doordat je zegt, ik heb gemerkt dat, gaat die persoon ook veel minder in een aanval gaan, omdat het gewoon een objectief feit is. Ja? Wat je ook over zou kunnen spreken, is je gevoel. Hè? Ik voel dat. Hè? Het raakt mij als jij dat zegt, of dat maakt mij boos, of dat maakt mij onzeker. Hè? Ik merk ook bijvoorbeeld, Dominique is daar supergoed in. Dominique kan eigenlijk heel open zijn over wat hij voelt. En die kan echt zo in een situatie, als ik zoiets zeg, kan die zo echt zeggen, maai, maar dat maakt mij eigenlijk heel onzeker als jij dat zegt. Of dat raakt mij echt als jij dat zegt. En doordat hij dat op die manier zegt, die zou ook gewoon defensief kunnen zijn of boos kunnen worden, maar doordat hij dat op die manier zegt, merk ik ook van, oei, maar ik wil dat eigenlijk helemaal niet. En dan kunnen we eigenlijk een heel goed gesprek daarover hebben. Snap je? En dat is omdat hij niet gaat oordelen. Wat zou dan nog kunnen doen? Spreken vanuit wat je nood aan hebt. Ik heb nood aan openheid. Ik heb nood aan liefde. Ik heb gewoon nood dat jij mij even een knuffel geeft in plaats van, ja, je bent altijd weg. Zou dat ook kunnen zeggen van, ah, ik heb je gewoon even bij mij nodig vanavond of zo. Het is een heel andere manier van spreken. Maar je gaat ook veel meer communiceren vanuit jezelf. En je gaat echt merken dat dat al een enorme... iets keigoed is om je conflictmijdendheid daar een stukje in drempelverlagend te zijn, in toch open te kunnen zijn. Ja? Maar ik weet niet wat dat duidelijk was. Wat ik daarmee wil zeggen is, als je vanuit jezelf communiceert, dan wordt de drempel lager om open te zijn. Voilà. Hopelijk is dat wat duidelijk. Goed, nog iets kleiner is dat dan wel, maar ga moeilijke telefoontjes ook niet uit de weg. Vroeger liet ik zo Dominique altijd die lastige telefoons doen, maar nu doe ik dat gewoon zelf. Niet omdat ik dat leuk vind, echt niet, want dat kost mij heel veel energie, maar ik moet dat van mezelf. Leg ik dan mijn lat hoog? Ja, misschien wel, maar langs een andere kant, dat is echt iets waar ik aan wil werken. Dus ik vind van mezelf dat ik die telefoons zelf moet doen. Anders ga ik ook gewoon mij afhankelijk opstellen naar hem toe en dan moet hij eigenlijk mijn shit gaan opkuisen. En dat is eigenlijk helemaal niet oké. Okay. Als je zelf mee zit, dan moet je dat zelf doen. Maar dat is niet altijd de easy way. Hetzelfde, en dat is ook helemaal niet de easy way, maar als iemand u heeft geraakt of zo, spreek dat dan uit. Ik vind dat ook nog heel lastig. En met mensen heel dicht bij mij, dan ken ik dat wel al. Zo familie, allerbeste vrienden, met Dominique, ja, Dominique zeker. Maar ik kan dat ook wel nog niet met iedereen. Langs de andere kant, dat hoeft ook niet. Hè. Want ik stel mij ook dan vaak de vraag van, oké, is dat nu echt belangrijk of niet? En die choose your battles, dat zit ook vaak heel vaak in mijn hoofd. Ik ga ook nu niet met alles en iedereen daar voor mijn eigen, mijn eigen daar super hard in gaan stretchen. Misschien dat dat op termijn wel gaat komen, dat dat wel kan. Maar ik heb ook zoiets van, ik begin gewoon met kleine stapjes. En die kleine stapjes, die doen echt al waanzinnig veel. Wat dat voor mij ook wel een hele grote is, is focus op jezelf en niet op de anderen. Stel jezelf dagelijks de vraag, wat heb ik nodig en wat wil ik? En dit gaat je uitspreken. Is het voor jezelf of is het naar anderen toe? Dat maakt niet uit. Maar je moet echt opkomen voor jezelf. Hè. Zo belangrijk. Anders gaan mensen dat gewoon zijn, dat jij je altijd keihard aanpast, dat je nooit je mening geeft en dan gaan ze ook gewoon zo over je gaan lopen. En niet omdat ze van slechte wil zijn, helemaal niet, maar dat is gewoon onbewust. Is dat zo? Nee, als je daar nooit open over gaat zijn en je hebt mensen die daar iets minder mee bezig zijn met deze thema's, gaan die dat ook niet opmerken en gaan die ook dat van u verwachten. En als je dan toch op een bepaald moment u wel gaat uitspreken, dan gaan die misschien even verschieten, maar dat is ook gewoon ergens een nieuw verwachtingspatroon dat je dan gaat opbouwen. Want dat kan zijn dat je nu zegt, van ja, maar dat is zo raar als ik ineens op mijn werk ineens wel allemaal ga zeggen. Ja, op het begin gaat dat oefenen zijn en op het begin gaat dat misschien voor je collega's ook nieuw zijn, dat je dat doet. Maar langs de andere kant is dat ook iets, je moet daar zo even door, maar als je daar door bent, dan gaat dat ook gewoon een nieuw patroon worden. En je gaat daar ook wel je eigen weg wat in vinden. Maar probeer ook daar wel wat je eigen weg en je eigen stijl wat in te vinden. Alright. Dan, wat heb ik nog? Koop tijd. Dat is ook een hele goeie. En dat is ook iets dat ik volgens mij in de podcast over introversie heb gezegd. Dat kan ook zijn dat je iemand zet die meer tijd nodig heeft om bepaalde juiste woorden te vinden. Of dat kan ook zijn dat je gewoon meer tijd nodig hebt om een bepaald meningsverschil of om een bepaald conflict of zo, om dat even te laten zakken. En als je die tijd niet krijgt of niet neemt, ja, dan bestaat zo de kans, ken je dat, dat je dan zo onder druk staat en dat je dan zoiets verkeerd zegt en dat je dan daarna denkt, maar waarom heb ik dat nu gezegd? En dat je zo spijt hebt op wat je hebt gezegd. Ja, ik heb dat dus heel vaak gehad vroeger, kei-ambetant. Maar dat komt gewoon omdat ik kan niet zo goed onder druk spreken. En ik heb echt nood aan, dat is niet lang hè, 3 minuten of zo, of 5 minuten bedenktijd, om zo gewoon even de situatie te laten zakken en nog eens even te gaan zien van, oké, maar wacht, wat is hier gebeurd? Wat is hier gezegd geweest? Wat waren hier nu weer de feiten? Ja, hoe had ik het misschien zelf anders kunnen doen? Wat wil ik aan een andere vertellen? Dat zijn allemaal zo wat van die vragen waar je dan heel even tijd voor krijgt om dat te doen. En je zult nu misschien wel denken van, ja, je hebt toch niet altijd tijd. Nee, dat is niet altijd zo. Maar als het kan, geef jezelf die tijd. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen in een situatie dat je zegt van, ik heb je gehoord, ik kom hier later op terug. Of, ik denk er heel even over na en ik bel je binnen 5 minuutjes terug. Of, ik laat deze even een momentje bezinken. Is dat goed dat we er zo biedt even iets over, dat we er zo biedt even over spreken? Of zullen we er straks even verder over spreken met een pintje bij of zo? Op die manier kun je eigenlijk tijd gaan kopen. En gebruik die tijd om ook heel even na te denken over, oké, wat is hier nu gebeurd en hoe wil ik dit gesprek nu aangaan? Goed. Dan hebben we ook nog, ik heb er juist al wel wat verteld, maar blijf bij de feiten. Hè. Als je iemand zei die mensgericht zijt, dan gaat je in een relatie meestal gaan focussen op die relatie. En dat gaat maken dat je in bepaalde situaties emoties gaat binnenbrengen waar dat niet altijd hoeft. Hè. Soms kan een conflict ook gewoon een meningsverschil zijn of een conflict zijn zonder dat daar emotie hoeft bij te zijn. En dat is ook helemaal oké dat je een meningsverschil hebt of dat je misschien totaal anders denkt over een situatie dan iemand anders. Dus ga jezelf ook in bepaalde situaties afvragen van oké, wat zijn hier eigenlijk de feiten? En je gaat merken dat dat echt een heel andere manier van denken wordt. Dat kan zijn in een, laten we zeggen, in een meningsverschil. Maar dat kan ook zijn dat als jij bijvoorbeeld een spanning hebt of zo met iemand, als je dan gaat denken van oké, wat zijn de feiten? Dat je gaat merken van, ah ja, wacht maar. Die persoon heeft eigenlijk misschien gereageerd op die of die situatie. Of, ah ja, maar ja, die heeft misschien dat en dat meegemaakt vorige week, waardoor dat die... Ziet je, dus je gaat merken dat je op een iets andere manier de situatie gaat benaderen. Een voorbeeldje. Dominic is bijvoorbeeld iemand die heel rechtuit is. En vroeger, in het begin van onze relatie, dat is wel even gelezen, maar dan kon ik heel veel persoonlijk pakken. En voor mij was... En alles wat hij zei, vanaf dat ze waar rechtuit was, dat was dat bijna een conflict voor mij. En eigenlijk heb ik daarna, ja, dat was, dan ben ik zo wat in die coaching beginnen gaan en dan heb ik zo daar veel meer over beginnen lezen en ontdekken enzovoort. Heb ik ook persoonlijkheidstest bij mezelf en Dominic heeft dat dan ook gedaan toen. En dan heb ik eigenlijk heel goed kunnen kaderen van, oké, Dominic is gewoon een andere persoonlijkheid, zegt dingen ook op een totaal andere manier. Als Dominic iets vertelt, dan is dat eigenlijk puur feitelijk en vanuit een logica of vanuit iets dat onderbouwd is. Maar als ik iets vertel, is dat bijna altijd vanuit emotie. Waardoor dat we eigenlijk op een andere manier communiceerden. En als ik dan denk aan wat zijn de feiten, dan helpt mij dat om niet in die emotie te gaan schieten. En dan helpt het mij ook om niet conflictmijdend te gaan worden, maar om gewoon ook terug te antwoorden vanuit een feit. Ik probeer er ook, dat lukt mij zeker niet altijd, maar ik probeer ook gewoon... De mensen die dat veel feitelijker zijn en logischer zijn, om ook gewoon meer te communiceren vanuit feiten en onderbouwing. En dat helpt eigenlijk ook al. Goed. Ik heb er juist heel even gesproken over een persoonlijkheidstest. Dat is iets dat je bij ons ook kunt doen in coaching. Dat is eigenlijk een test die je gaat meten op 3 niveaus. 1. Wie ben je als niemand kijkt? 2. Wie ben je in dagelijkse omgang? En 3. Wie ben je onder stress? En daar gaat je ook die conflictmijdendheid een stukje kunnen gaan detecteren. Of dat kunnen we ook daar kijken hoe dat zich uit bij u, van waar dat komt en wat je eraan kunt doen. Dus dat zijn dingen, laat u daar zeker op coachen als dit voor u herkenbaar is. Alright, en dan heb ik nog een laatste. Tip of advies is dat misschien niet, maar iets dat mij ook soms helpt is te denken van oké, wat is the worst case scenario? In een bepaalde situatie maken we het in ons hoofd soms groter dan het is. En als je dan echt gaat nadenken over worst case, what can happen, dan gaat je merken dat het eigenlijk wel meevalt. En dan gaat je ook al een stukje relativeren, rationaliseren. Nee, niet rationaliseren, ja, jawel, misschien normaliseren. Waardoor dat je eigenlijk, dat je drempel eigenlijk veel lager wordt om dat bepaald gesprek toch wel aan te gaan. Dus dat is eigenlijk ook wel een dat helpt. Voilà, dat waren zo wat de zaken dat je zou kunnen doen. Ik kan heel even herhalen. Dus je hebt die asserlief zijn, communiceren vanuit jezelf. Moeilijke telefoontjes niet uit de weg gaan, maar je net challengen om dat wel te doen. Als iemand u heeft geraakt, dit ook uitspreken. Focussen op jezelf, niet op de ander. Tijd kopen, bij de feiten blijven. En gaan nadenken, wat is mijn worst case? Ik zou u echt aanraden om, je moet ze niet allemaal doen, maar om één of twee dingen die dat we vandaag hebben besproken, om dat vandaag al uit te testen. En begint dat, doe dat echt elke dag. Test het ook met laagdrempelige, kleine dingen. En dan af als iets blijft staan, er moet gestofzuigd worden, maar dat is nog niet gebeurd. Of een bepaald klein gesprekje dat je met je baas nog wilt doen, of met een collega. Of begin, zie gewoon dat de weerstand nog niet groot is en dat je gewoon zo, ja, een gezonde, leuke spanning hebt om het uit te proberen. Maar wacht zeker niet tot dat ene stevige gesprek misschien dat je ooit eens moet doen met iemand. Maar oefent dat dagelijks. En een collega heeft mij ooit zo eens gezegd, je gaat een oorlog niet winnen als je niet traint. Dat is ook zo. Hè? Want ik hoor heel vaak van, ja, Melee, dat is zo moeilijk. En in the heat of the moment, ja, hoe moet ik dat dan doen? Maar ja, als je het niet probeert, dan gaat het ook gewoon nooit lukken. En je moet daar echt op trainen. En dat is niet altijd leuk en dat is vermoeiend. Ik vind dat ook, hè. Ik vind dat soms echt kei vermoeiend om altijd die hard way te pakken. En dat is ook de reden waarom dat ik ook zo de ruis zei van choose your battles. Want je moet dat zeker niet altijd doen. Want ja, als je te hard gaat stretchen, dan kost het je gewoon ook energie. Maar als je het oefent en je challenged je erop, je gaat wel echt merken, dat gaat goed zijn voor u, dat gaat goed zijn voor uw relaties, dat gaat goed zijn voor uw zelfvertrouwen. En dat is gewoon goed voor alles. Maar je gaat het wel zelf moeten doen en het gaat niet vanzelf komen. Ik heb ook zo wat een vraag gekregen van, ja, ga ik daar ooit vanaf geraken? Ja, enerzijds wil ik zeggen, ja, natuurlijk, als je er zelf in gelooft en als jij dat zelf echt wilt en als je daar energie in steekt om daaraan te werken, dan gaat dat. Natuurlijk, het blijft ook nog altijd een stukje van jezelf, maar zie gewoon, die balans moet juist zijn. Hè? Het is niet erg om te focussen ook op de ander, maar zie gewoon dat het niet ten koste gaat van jezelf. En dan is dat echt oké. Okay. Dus het gaat eigenlijk allemaal over die balans. Verwacht ook niet van jezelf dat je daar vanaf moet geraken. Verwacht ook niet van jezelf dat je dat ineens niet meer bent, want dan ben je ook gewoon ineens een andere persoon. En dat zou misschien ook gewoon helemaal niet, alleen dat zou ook gewoon niet meer echt of authentiek zijn. Hè? Dus probeer daar ook niet te extreem in te gaan. Maar voilà, dus onthoud echt dat jij altijd ook de controle hebt over jezelf. Je weet niet hoe de anderen gaan reageren. Je hebt dat ook niet in de hand. Het enige wat jij kunt doen is vanuit jezelf spreken. En als anderen daar niet goed op reageren, ja, dan is het ook soms hun stukje. Hè? Het enige wat jij kunt doen is communiceren van jezelf en onthoud zonder oordeel en zonder interpretatie. En als je dat kunt doen, dan gaat dat echt een grote impact hebben. Dat gaat je ook echt authentiek maken. Weet ook, ik heb het al gezegd, het gaat niet vanzelf gaan, maar als je er niks aan doet, gaat er ook niks aan veranderen. En het is echt haalbaar om eraan te werken. Ik heb het ook gedaan, het is niet gemakkelijk, maar het is echt haalbaar. En je krijgt er zoveel voor terug, dat je na een tijd gewoon het zelf niet meer anders gaat willen. Goed? Nu, als deze voor jou of voor u herkenbaar was, wat we hier allemaal hebben verteld, het lijkt misschien allemaal niet gemakkelijk om te veranderen, maar het is wel mogelijk. En je kunt u daar ook in laten begeleiden. Hè. Je kunt u door mij laten begeleiden, door mijn collega Charlotte laten begeleiden, maar je hebt ook heel wat andere coaches en therapeuten die u daarin kunnen begeleiden. Zie zelf een beetje bij wie of wat dat je u goed voelt. Ik ga u zeker ook nooit pushen om bij mij te komen, want die match is super belangrijk. Maar voilà, weet dat wij daar ook op kunnen coachen. Weet ook dat er de Lumina persoonlijkheidstest en de webinar daar rond bestaat. Daar kun je alle info vinden op onze website. Gaat je heel veel over jezelf leren kennen. En daar is er mij enkel nog te zeggen. Ja, merci om te luisteren. Ik vond het leuk om deze podcast te maken. Ik heb er ook best wel wat tijd in gestoken. Dus als je het interessant vond, alsjeblieft, deel hem even op Instagram. Dan kunnen we meer mensen bereiken en kunnen we meer mensen helpen. Dat zou super, super leuk zijn. Alright. Merci allemaal. Fijne dag. En tot snel. En succes, hè. Bye bye.